Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 147. Laat Heeren lof ten hemel rijzen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Wij lezen het woord Gods uit het tweede hoofdstuk van Lucas, daarvan het 21ste tot en met het 32ste vers. Lucas 2, de versen 21 tot en met 32, en in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Psalm 68, het 10e vers. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen haar reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Deze mens was rechtvaardig en Godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël.
Thank you.
Gemeente, beleiden wij vanavond ons geloof met de woorden van het 18e artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis, in welk artikel het gaat over de menswording van Jezus Christus. Wij beleiden dan dat God de belofte die hij aan de oudvaderen gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, dewelke eens dienstknechts gestaltenis aangenomen heeft, en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest zonder mans toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zover het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nodig dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij der wederdopers die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden, het vlees en bloed van de kinderen, dat hij een vrucht der lendenen van David is, zover het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zover het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham, en is zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is. Dat is God met ons. Het woord Gods voor de prediking van deze avond vinden wij in het zojuist gelezen gedeelte uit Lucas 2 en dan met name de versen 29 tot en met 32. Dat is de lofzang van Simeon, die aldus luidt: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Laten wij samen de Heere eerst om zijn zegen bidden. Barmhartige God, wij willen samen uw heilig aangezicht zoeken, nu u ons vanavond bij elkaar brengt voor de tweede maal op deze dag, deze eerste kerstdag, deze gedenkwaardige dag, Heere. Want u geeft ons inderdaad wat te gedenken. U geeft ons te gedenken dat gij de hemelen gescheurd hebt en dat gij nedergedaald zijt. Dat gebeurd is waar de eeuwen op gewacht hebben, waar generaties naar hebben uitgezien, waar de profeten van hebben gesproken, waar de schriften van het oude verbond van hebben getuigd. En gij hebt het alles waar gemaakt. Gij zijt de God der waarheid gebleken. Gij zijt de getrouwe geweest, Heere, die het met ter daad betoond hebt dat het niet te vergeefs is om ons op uw woord te verlaten. Dat het niet te vergeefs is om op de hoge God te betrouwen. Dat was toen niet te vergeefs, u hebt dat bewezen. Dat is nog niet te vergeefs, Heere, ook niet vandaag. Als er mensen vandaag ook in alle waarheid tot u de toevlucht nemen, op uw woord hopen, bij uw genade een schuilplaats zoeken, dan zult u het ook in hun leven nog willen bewijzen, dat u een waarmaker van uw woord bent en dat u de getrouwe zijt. Heren, wij willen u ootmoedig danken voor het feit dat u ons wat te gedenken geeft. En niet alleen als we letten op het heilsfeit van de geboorte van Christus, want tenslotte is er daarna nog meer gebeurd. En er zijn nog andere nieuwe heilsfeiten gebeurd, Heren. Er zijn dingen in de geschiedenis van deze wereld gebeurd. Er zijn dingen die hebben plaatsgevonden die van het allergrootste gewicht zijn en waar de zaligheid van de kerk op gefundeerd is. De komst, de vleeswording van het woord, maar ook het sterven van de Heere Jezus Christus, zijn dood en bloedstorting en zijn opstanding en zijn hemelvaart en de komst naar dat hij beloofd had van de Heilige Geest. En zo ligt alles verankerd in de bewijzen van uw trouw, Heere, want gij hebt het keer op keer bewezen, waargemaakt dat u een God zijt die het zegt, maar die het ook doet. Laten wij onze hoop daarop leren stellen en laat ons geloof daaruit mogen putten, daardoor gevoed en onderhouden mogen worden. En als we geen geloof hebben, geen waarachtig geloof, als we nog voor eigen rekening staan en als we alleen nog maar een historisch kennen hebben, een verstandelijk toestemmen van de waarheid en meer niet, Heere, laat het dan door de onwederstandelijke kracht van uw Heilige Geest eens zo mogen worden dat we door de waarachtigheid van de feiten overtuigd worden en dat het voor ons onontkoombaar mag worden dat uw woord de waarheid is, uw evangeliewoord, maar ook dat woord dat ons als zondaren veroordeelt en beschuldigt. Uw woord waarin gij ons zegt dat wij verloren zondaren zijn die in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat woord waarin u ons zegt dat er van de mens niets deugt sinds we gevallen zijn in ons verbondshoofd en sinds we bij die keus volhard hebben. Heere, is er van de mens geen goed meer te zeggen en geen goed meer te verwachten. U zegt dat in uw woord en u spreekt daarmee een onverbiddelijk oordeel uit over ons. O God, en dat vernedert ons. En we hebben er genade voor nodig om het ermee eens te zijn. Maar laat ons geloven dat ook dat de waarheid is. Evenzo als datgene wat u daar tegenover plaatst, de waarheid is, namelijk dat de Heere Jezus als de Zoon des Mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wat dan van ons uit nooit meer zou kunnen, dat is bij u vandaan weer mogelijk geworden. En Heere, het is meer dan mogelijk. Gij doet het ook. Gij maakt het ook werkelijkheid. Er zijn er die als verlorenen zijn gevonden en die als ellendigen zijn verlost. Er zijn er altijd geweest en er zullen er altijd zijn ook. En ze zijn er ook in deze tijd, die door u en door het werk van de Heere Jezus Christus deel kregen aan de zaligheid en die de zaligheid gezien hebben. En wie er mond het geleerd heeft om u de Heere te loven, en wie er hart vervuld is met heilbespiegelingen om het schoonste lied van een koning, van deze koning te zingen. Heere, waar dat zo is, waar dat werk van u gevonden wordt, laat daar inderdaad ook het loflied reizen. Laat Heeren lof ten hemel reizen. En hoe goed is het onze God te prijzen. En laat heel al dat volk dat u verkozen hebt en dat u getrokken hebt inderdaad ook beleven en het daarom ook in praktijk mogen brengen. Het is goed om de Heere te loven en de lof des Allerhoogste te bezingen. Om zo u groot te maken, Heere, voor datgene wat gij gewerkt hebt. Wij bidden, Heere, dat u dat lied ook in deze tijd wilt doen weer klinken, door uw kerk te vervullen en door de harten van hen die u vrezen zo in te nemen voor u en voor uw zalige dienst, dat er inderdaad een goed gerucht van u verspreid mag worden. En dat terwijl de wereld de taal van het ongeloof spreekt, en terwijl de wereld het lied van mensengrootheid zingt, dat er dan toch een volk op deze aarde mag zijn dat het de engelen nazingt: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen van het welbehagen. Heere, wij willen u bidden, zegen ons ook vanavond. Als wij opnieuw naar het kerstevangelie mogen gaan luisteren, als we de echo van het kerstevangelie mogen vernemen zoals die echo geklonken heeft. Eerst in de ziel van Simeon en vanuit zijn beleving ook via zijn lippen en via zijn mond en via de pen van de heilige schrijver op papier toevertrouwd. En zo klinkt dat lied vandaag nog. Heere, geef dat het instemming mag vinden. Geef dat dat lied van Simeon de vertolking mag zijn van wat er in ons hart leeft. Het zij aan begeerte, het zij aan beleving. En mogen wij zo een gezegend uur uit uw genadehand ontvangen, o God. We hebben daar geen recht op. Trouwens, waar hebben wij nu wel recht op? We zijn mensen die alles verbeurd hebben. En door onze zonden zijn we het niet waard dat u één ogenblik nog in gunst aan ons denkt. Als het erom gaat, heren, waar wij recht op hebben, dan is het een verloren zaak. Dan hoeven we ook nergens op te rekenen, althans nergens op te rekenen wat zegeningen en wat weldaden betreft. Maar zie ons niet aan in onszelf, o God. En wil ons niet beschouwen in wat wij zijn en wat wij ervan gemaakt hebben in ons leven. Maar wil ons nog gedenken in Christus en ons om hem, om zijnentwil, een alles vervullend, een genadig, een opzoekend God zijn. Neem redenen uit uzelf en wilt u zo uw zegen geven, ook in deze tweede kerkdienst vandaag. Zegen degene die hier niet zijn kunnen. Heere, u weet wat de oorzaak daarvan kan zijn. Laat u niet onbetuigd. Wilt u gedenken aan allen die op u hopen en wier hart naar u uitgaat. Wilt u geven, Heere, dat uw woord zijn loop mag hebben overal in deze wereld. En dat dat evangelie ook op deze dag en in deze dagen nog tot zegen zal mogen zijn. En dat het rijk van de boze mee daar ook, daardoor ook zal worden afgebroken. En dat uw naam mag worden grootgemaakt in het midden van deze wereld. Heere, laat het licht dan schijnen in vele harten, in vele levens. Wij danken u voor de zegeningen die u ons geeft. Behalve dat wij deze rijke gebeurtenis van de komst van de Heer Jezus in het vlees mogen gedenken, zijn er ook nog andere dingen waar we uw naam voor mogen erkennen en groot maken. En laat ieder die daar reden voor heeft in u de Heere mogen eindigen. We danken u ook voor het voorrecht dat uw broeder Frans Koten weer uit het ziekenhuis deed thuiskomen gisteren. En dat hij vandaag ook weer met de gemeente mocht opgaan naar uw huis, dat hij ook vanavond onder ons mag wezen. Laat uw gunst verder ook zijn deel zijn, Heere, en laat uw licht over zijn pad mogen schijnen. Wilt u hem bewaren bij de gezondheid en wat hij nu in het ziekenhuis ontvangen heeft, Heere, laat dat nu ook verder voor zijn lichamelijk welzijn dienstig mogen wezen. Geef hem ook wat zijn ziel betreft uw gunst te mogen smaken, uw gunst die meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen, zoals een van de psalmdichters het heeft uitgedrukt. Uw goede tierenheid, Heere, zo zei een ander, is beter dan dit leven. Laat dat ook zijn ervaring en ondervinding mogen wezen. Heere, zo leggen wij onze noden voor u neer. We brengen u onze dank. We spreken onze beden en onze begeerte voor uw heilig aangezicht uit. Wil ons nog een horend en een verhorend God zijn, om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen de lofzang van Simeon. Gemeente, we luisteren vanavond naar Simeon. Simeon die ons in het kerstevangelie ook getekend wordt, allereerst als een mens die de verwachting kende, de verwachting van de vertroosting Israëls, zo wordt hij in het 25e vers aan ons voorgesteld. Een mens die rechtvaardig en godvrezend was. Een mens op wie de Heilige Geest was. Hoe lang dat allemaal geweest is, dat hij de Heere gevreesd heeft en hoe lang hij met die verwachting geleefd heeft, dat wordt ons allemaal niet verteld. Dat kan kort geweest zijn, dat kan lang geweest zijn. Maar in ieder geval, deze man heeft de sterke overtuiging gehad en dat op grond van het woord van de Heere zelf, omdat er, zo wordt ons verder verteld, omdat hem een goddelijke openbaring gedaan was, dat hij door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, aleer hij de Christus des Heren gezien had. Deze man leefde in de sterke overtuiging dat hij nog bij zijn leven de vervulling van Gods beloften zou zien. En de vervulling van Gods belofte dan bestaande in de komst van de beloofde zaligmaker, de Christus des Heren, de beloofde Messias. Simeon heeft geweten dat dat nu zou gaan gebeuren, dat dat nu binnen zijn levensperiode zou plaatsvinden. En daar heeft hij met sterk verlangen naar uitgezien. Dan vertelt Lucas ons dat hij door de Heilige Geest naar de tempel geleid wordt, juist op het moment dat Jozef en Maria daar ook zijn om een aantal wettelijke verplichtingen te voldoen. Want naar de goddelijke wet moest Maria het reinigingsoffer brengen. Elke vrouw in Israël na de bevalling van een kind moest een reinigingsoffer brengen. En in de tweede plaats, een andere wettelijke verplichting was dat zij dit kind, Jozef en Maria bedoel ik, dat zij dit kind als de eerstgeborene moesten lossen, aan de Heere moesten voorstellen en moesten lossen. Ik zal over die wettelijke bepalingen verder niet spreken, maar zeer getrouw en stipt gehoorzaam aan de goddelijke bepalingen in de wet van Israël hebben Jozef en Maria zich naar deze inzettingen geschikt. En zodoende zijn ze naar Jeruzalem gereisd. En zodoende hebben ze ook het kindeke Jezus ingebracht om naar de gewoonte van de wet met hem te doen. En op dat moment waarop Jozef en Maria met dat kind daar zijn en waarop ze die wettelijke verplichtingen inlossen, op dat moment komt Simeon naar de tempel. Heel duidelijk door de Heilige Geest geleid. En door diezelfde geest worden de ogen van Simeon ook verlicht. En als hij dat echtpaar ziet staan met hun kleine, met hun baby bij zich, dan weet Simeon op dat moment door de Heilige Geest met onfeilbare zekerheid, deze is het. Dan wordt het geloof in zijn hart ontstoken, of als het er was, en het was er ongetwijfeld, verlevendigd. En dan laat de Heilige Geest het Simeon in het geloof zien dat dit kind de door hem verwachte Christus des Heren is. En hij loopt op Maria toe en hij neemt dat kind in zijn armen en begint God te loven. Begint zijn lofzang te zingen. En het is naar die lofzang van Simeon, naar de wijze waarop Simeon het kerstevangelie verkondigd heeft, dat we vanavond met elkaar mogen gaan luisteren. Je kan het zijn kerstlied noemen. Je kan de lofzang van Simeon ook zijn zwanenzang noemen. Want het is het laatste wat van deze man gehoord wordt. Althans, er volgt daarna nog een profetie. Maar dan is de stem van Simeon tot zwijgen gekomen. Althans, hier op aarde. Zijn mond mag zich dan wel daarna paren met de lof van alle verlosten in de hemel. Maar hier op aarde zwijgt zijn mond. Zijn zwanenzang, als u wilt. En daarin zingt Simeon van twee dingen. Daarin spreekt hij van zijn heengaan in vrede. Maar hij verkondigt tegelijkertijd hoe het mogelijk is dat hij heengaat in vrede. En dat is alleen maar mogelijk, dat is dan het tweede deel van zijn lied, omdat hij Gods zaligheid heeft mogen aanschouwen. Een zaligheid die hij zo aanduidt en die hij dan verderop in dat lied nog omschrijft als het licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van het volk Israël. Laten we dat lied van Simeon in omgekeerde volgorde gaan lezen. En laten we eerst eens een ogenblik stilstaan bij wat hij gezien heeft. Om daarna met elkaar na te denken over datgene wat hij op grond van wat hij gezien heeft nu ervaren mag. Heen gaan in vrede. Het eerste waar wij dus op letten, en dan beginnen we met de ontvouwing van onze tekst, met niet het 29ste, maar met het 30ste vers. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Wat heeft hij dan gezien? Wat bedoelt hij met Gods zaligheid? Wat wij in onze tekst, in onze vertaling hier Gods zaligheid genoemd worden, En dat is eigenlijk Gods middel om zalig te maken. Gods, als u het wat eenvoudiger wilt, Gods redmiddel. Het middel waardoor de zaligheid tot stand komt, dat heeft Simeon gezien. Het middel dat God geeft, waardoor verloren zondaren behouden kunnen worden. Zaligheid, dat is immers dat een verloren mens gered wordt. Dat een ellendige behouden wordt. En hoe doet God dat? Welk middel gebruikt hij daarvoor? Wel, dat middel heeft Simeon hier gezien, met zijn eigen ogen. Dat middel heeft Simeon in zijn armen genomen. Dat middel, dat is Christus zelf. En vandaar dat we onze tekst ook nog mogen lezen, als wilde Simeon hier nadrukkelijk zeggen, want mijn ogen hebben uw zaligmaker gezien. Dat is wat als een mens dat zeggen mag. Mijn ogen hebben uw zaligmaker gezien. Want dat is hij. Dat is hij van meet af. Zo heeft de engel het ook al tegen de herders gezegd. Dat u heden geboren is de zaligmaker. En toen zij gegaan zijn in de nacht, de herders uit de velden van Ephrata naar Bethlehem, toen hebben ze net hetzelfde gezien als wat Simeon zag, een kind. Ja, maar meer dan een kind. Gods zaligmaker. Degene door wie God dat gaat bewerken, dat verloren mensen behouden zullen worden. En dat heeft Simeon nu gezien, zegt hij, zoals het hem ook beloofd was. Hij mag dus heel concreet en heel reëel ondervinden hoe God een waarmaker van zijn woord is. Vanmorgen hoorden we dat toen wij met elkaar al eerder op een gedeelte uit het Lucas 2 evangelie gelezen hebben, waarin het over de geboorte van de Heer Jezus gaat. God is een waarmaker van zijn woord. Maar hier zie je het toch persoonlijk toegepast ook. Toen bleek het waar te zijn in het algemeen. God maakt zijn woord waar. God doet wat hij beloofd heeft. Al de beloften Gods die hij gegeven heeft, ze zijn ook vervuld geworden. Maar hier krijgt het een heel persoonlijk accent. Hier was het namelijk een belofte die de Heere heel speciaal aan Simeon gedaan had. Hij zou de dood niet zien, eer dat hij de Christus des Heeren zou hebben gezien. En dat heeft zijn leven steeds maar weer opnieuw tot een verwachtend leven gemaakt. Heere, u hebt het zelf gezegd, wanneer zal die dag aanbreken? En nu heeft God de dag doen aanbreken. En nu heeft hij het met eigen ogen mogen zien. En u heeft dit heel persoonlijk mogen ondervinden. God houdt getrouw zijn woord. En al wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. God is een belovend God. Daar weet zijn volk van. Zij die de Heere vrezen weten dat God een belovend God is. Dat God zijn beloften meegeeft op reis door dit leven. Dat God door zijn beloften tot hen spreekt. Maar deze belovende God is ook de vervullende God. Op zijn tijd maakt hij het waar. Op zijn tijd geeft hij het te beleven. Dat datgene waar hij de ziel houvast aan gegeven heeft. En waar hij troost uit deed putten. Dat hij dat nu ook metterdaad gestalte geeft. Wel nu, zo heeft Simeon heel persoonlijk ondervonden. God maakt zijn woord waar. Het is niet te vergeefs om op het woord van de Heere te vertrouwen. Dat kan aangevochten worden. En een mens kan, ik weet niet wat, aan bestrijding meemaken als hij zijn hoop vestigt op het woord. En als hij steeds weer in aanvechting en bestrijding naar dat woord teruggrijpt. Het kan als het ware zo lijken dat de duivel in staat lijkt om ons dat woord af te nemen. En ons wijs te maken, je hebt er nou al zo lang op gehoopt en dat is nog nooit vervuld. Zou je nou niet denken dat je het jezelf maar wijs gemaakt hebt? Of zou je nou maar niet denken dat de Heer het wel zegt, maar dat hij het toch niet doen kan? Maar toch zal blijken wat uit Gods lippen ging, blijft vast en onverbroken. En wat was het dan ten diepste? Ik kom bij dat woord uw zaligheid terug. Wat was het dan ten diepste dat Simeon zo vurig verlangde? Was het een ervaring die hij zo graag zou willen hebben? Was het een geestelijke beleving waar hij naar uitzag? Was het een soort extase? Was het zoiets als spreken in tongen wat hij zo graag begeerde? Wat Simeon begeerde was dat redmiddel Gods te mogen aanschouwen. Waarom zou hij dat nou begeerd hebben? Wat moest Simeon nou met de Christus des Heren doen? Welke plaats zou de Christus des Heren nu in het leven van Simeon kunnen innemen? Wat kon de Heren voor Simeon doen? Zalig maken. En waarom had Simeon dat nou juist zo nodig gekregen? Had hij geen andere noden? Had hij niet allerlei behoeften? Was hij niet een mens met allerlei zwakheden? De nood. De nood. In het leven van een mens. En Simeon was een mens. En hij was niet meer dan een mens. Zo wordt hij in vers 25 aangeduid. En ziet, er was een mens te Jeruzalem. Hij was een Adamskind. Hij was een zwakkeling, een sterveling, een zondig mensenkind. De nood in het leven van een mens is dat hij verloren is. En dat hij vanuit zichzelf nooit behouden kan worden. Dat hij de weg naar de behoudenis niet weet. En al zou hij de weg naar de behoudenis weten, dan heeft hij de kracht niet om die weg te gaan. En dan heeft hij de mogelijkheid niet om die weg te gaan. En dan heeft hij de middelen niet om die weg te gaan. Dan is er van de mens uit geen enkele verwachting. Verloren zijn betekent helemaal verloren zijn. Schuldig zijn betekent alleen maar schuld hebben. Ellendig zijn, dat betekent alleen maar ellende hebben. Onbekwaam zijn, dat betekent gans en al onbekwaam zijn. Dus zal er ooit nog wat van Simeon terechtkomen? Dan moet het via een redmiddel. Via Gods redmiddel. Niet wat een buurman hem aanraadt. Man, je hebt toch geloof? Geloof dan het woord van God. Dat is het redmiddel van zijn buurman. Maar daar heeft Simeon niet genoeg aan. Niet het redmiddel dat zijn liefhebbende moeder hem aangereikt heeft. Want een mens beschikt niet over redmiddelen. Gods zaligheid, Gods redmiddel heeft Simeon nodig. En dat laat de Heere hem nu zien. Dat enige wat hem echt helpen kan. Het enige wat hem echt uit zijn ellende verlossen kan. Het goddelijke redmiddel, de goddelijke zaligmaker. En dat is hier, dat heeft hij in zijn armen. En dat sluit hij in zijn hart. Nee, dat sluit de Heilige Geest in zijn hart. En dan weet hij het. Dan weet hij het in het geloof. Nou is het goed. Nou is er vrede. Nu is het vlak. tussen de Heere en Simeon. Nu is hij opgeraapt hier door dit middel. Nu is de kloof gedempt. Nu is de schuld verzoend. En weet Simeon dan hoe het allemaal gaan zal? En weet Simeon dan dat dat kind... Ja, Simeon weet meer dan we misschien vermoeden. Simeon gaat daar straks van spreken van een zwaard dat door de ziel van Maria gaat. En dan ziet hij dat al voor zich. Verlicht door die geest die op hem was. Dan ziet hij het al voor zich dat dit kind straks zal zijn volwassene. Hoe? Maar dan toch ook de dood in zal gaan. Dat hij de man van smarten zal zijn. Dat hij zijn bloed zal geven. Ook voor de schuld van Simeon. Om het vlak te maken tussen God en deze mens. En tussen God en al dat volk dat de Heere zich ten eigendom heeft geschikt. Ja, Simeon heeft er meer van gezien dan alleen maar zijn ogen konden aanschouwen. Hij heeft het erover, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Maar ook met de ogen van het geloof heeft hij er wat van gezien. En hij heeft begrepen dat in dat kind, in de man van smarten van straks, zijn zaligheid gelegen is. En dat is nu zijn deel geworden. En zodra hij dat ontvangen heeft, is de nood, is de angst, is de verwarring, is de onvrede uit zijn ziel geweken. Kunnen wij, zo vraagt misschien iemand, kunnen wij ooit met Simeon hetzelfde beleven en hetzelfde zeggen? Nou nee, niet helemaal zoals Simeon het beleefd heeft. Vanzelf, hij leefde toen de Heere Jezus lichamelijk op aarde was. Hij had het kind Jezus in de armen. Dat zal ons niet mogelijk zijn om het kind Jezus in de armen te nemen. Met lichamelijke ogen zien wij hem niet. Maar evenwel is het mogelijk om met die geloofsogen te zien en zo toch hetzelfde als Simeon te ondervinden. Petrus schrijft daarover in zijn eerste brief, in het eerste hoofdstuk, als hij tot de lezers van die brief zegt, de welke gij niet gezien hebt, niet op de wijze van Simeon, en nochtans lief hebt. Niet gezien, en nochtans bemind. Niet gezien, nee, niet met lichamelijke ogen, niet in de armen genomen, nee, zo niet, en toch wel gezien. In het heilig blad, in het heilige evangelie, toch wel gezien met ogen des geloofs die onzichtbare dingen mogen aanschouwen. Toch wel in het hart gesloten, al hebben onze armen hem nooit gedragen. Een geschonken Christus door het geloof omhelst. En dan is de nood verdwenen. Terstond verdween het ondraagbaar wee. Een mens kan aangevochten worden door de duivel. De dood kan hem op de hielen zitten. De zonde kan levensgroot beangstigend voor hem oprijzen. De wereld met al zijn verzoeking en met al zijn zuigkracht kan ons benauwen, juist als we ondervonden hebben onze eigen zwakheid. En dat we zomaar in een moment van zwakheid zouden kunnen worden meegezogen en weggetrokken bij de Heere en bij zijn dienst vandaan. Maar als Simeon mag zeggen en als een ander het Simeon mag nazeggen, mijn geloofsogen hebben uw zaligheid gezien. Als de Heere zijn Christus zo na aan het hart legt. En als de Heere ogen geeft om te aanschouwen dat kind van Bethlehem, Gods zaligmaker, gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Met persoonlijke toepassing. Mijn ogen. Mijn ziel. Als de Heer het geeft, dat we zo zijn evangelie mogen verstaan. Waar is dan de duivel? Hij moet het veld ruimen. Waar is dan de vrees voor de dood?
is voor dat ogenblik overwonnen. Waar is dan de macht van de zonde die een verschrikking was? Voor dat moment hebben we van de zonde geen last. Waar is dan de wereld die zo menigmaal zijn handen naar ons uitgestrekt heeft en ons verlokt en verleid heeft? Van de wereld hebben we op dat moment geen hinder. Dan is het lijden weg, dan zijn de tranen gewist en de tong die aan het gehemelte kleefde. Vanwege de versmachting en vanwege de angsten en vanwege de benauwdheden die ons hebben aangegrepen en die ons hadden verschrikt. Die tong wordt losgemaakt. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, zegt Simeon. Dan wijkt de nacht, misschien een nacht van weken en van maanden en misschien wel van jaren. Maar het lieflijk licht breekt door. De zon des heils doet God aan de kimmen staan. En het hart dat benauwdheid gekend heeft en vrees, krijgt ruimte. En de ziel die aangevochten is, krijgt vrede. En de lamme die niet lopen kon, springt op van vreugde in de Heere. En was er tot voor kort nog moedeloosheid, nu geeft de Heere sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Uw zaligheid. En wat is die zaligheid groot? En wat is die zaligheid uitgestrekt? Waar de neergebogene door wordt opgericht. En waar de hoop door wordt verlevendigd. En waar het hart door wordt vervuld met blijdschap en verheuging. En dan weet Simeon, en dat is een volgende trek die ons toch inderdaad moet opvallen. Dan weet Simeon dat dit weliswaar hem gegeven is. Want u hoorde dat wel zo persoonlijk als dat het maar mogelijk is. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Mijn eigen ogen. Maar hoe persoonlijk het ook was, het is niet voor Simeon alleen. Nee, het hart van deze man is ruim gesteld. Zou het ook niet? Als je het zo beleven mag. Als je zo de waarachtigheid Gods mag ondervinden. Als je zo mag proeven en smaken hoe goed de Heere is. Als je zo die uitgestoken reddende hand van de Heere ziet die jouw leven verlost van het verderf. Als je ziet en ondervindt dat de Heere zijn zaligheid in uw handen en in uw hart sluit. Als je ondervinden mag dat die Christus des Heeren werkelijk gekomen is. Niet maar om die en die, maar om ook u dat heil te schenken. Zou het dan niet? Dan is ons hart ruim gesteld. Simeon kan zalig worden. En als Simeon zalig kan worden, dan kan de hele wereld zalig worden. Simeons hart is ruim gesteld, want hij heeft gezien hoe ruim het hart van God is. Wat is die zaligheid waar Simeon van spreekt? God heeft het bereid voor het aangezicht van al de volken. Niet alleen voor hem, maar voor het aangezicht van al de volken. En als Simeon dat ziet, dan treedt hij zelfs buiten de grenzen van zijn eigen volk. Een licht tot verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dan gaan de heidenen dit keer zelfs voorop. Het is altijd andersom geweest. Altijd ging het volk van Abraham, Isaac en Jacob voorop. Daar had de Heere zijn verbond mee gesloten. Daar had de Heere zijn getuigenissen aan gegeven. Daar had de Heere zijn woonplaats onder gekozen. Daar had de Heere zijn rechten en zijn inzettingen bekendgemaakt. Zo wou hij met de andere volkeren niet handelen. Nu God zijn zaligheid geopenbaard heeft voor al de volkeren. Nu ziet Simeon gebeuren dat de heidenen zelfs voorop zullen gaan. En dat hij zal zijn een licht tot verlichting voor de heidenen. Waarbij de Heere de Joden niet vergeet. Waarbij de Heere de deur voor de Joden niet dicht slaat. Voor altijd. Simeon weet niet alles wat er gebeuren zal.
Dat denk ik niet, dat de Heer hem door zijn Heilige Geest zo verlicht heeft dat hij al datgene wat er nog plaats zou vinden geweten heeft. Maar wel heeft de Heilige Geest zijn oog zodanig verlicht dat hij weten zou dat ook dat volk van Abraham en Isaac en Jacob toch profeet zou hebben vanuit de Christus des Heren en dat hij tot heerlijkheid van dat volk Israël zijn zou. Maar niet alleen voor Israël is hij gekomen. Al de geslachten der aarde zullen in hem gezegend worden. En overal haalt de Heere ze vandaan. Uit al de volkeren, uit al de landen, uit al de natieën, uit al de geslachten van deze wereld. En het zal worden één kudde onder één herder. De ware katholieke kerk in de eenigheid van het ware geloof. Waarom doet God dat? Omdat de Heere al zo lief gehad heeft de wereld. Niet een enkele provincie in deze wereld, maar de wereld. Opdat een iegelijk, dat is zover als opdat een ieder, wie ook maar, die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. Zo had de Heer het toch immers voorzegd. Hij is toch de waarmaker van zijn woord. De profetieën van Jesaja lees je toch ook al, dat de knecht des Heren ook zou zijn een licht tot verlichting van de heidenen. Dat hij zou zijn het licht der wereld. Want de ganse wereld is in duisternis gehuld. En de ganse wereld weet geen raad. En de ganse wereld weet geen antwoord op de vraag hoe een zondaar met God verzoend kan worden. Wie verschaft dan licht? Hier is het licht tot verlichting der heidenen. Wie doet dan de dag aanbreken? Hier is de zon des heils, de zonne der gerechtigheid. Hij zal het straks zeggen. Ik ben het licht der wereld. En voor elk, maar dan ook voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Gemeente, nu het zo ruim is, kennelijk niet alleen voor Simeon, en kennelijk niet alleen voor de herders, van wie we ook in het kerstevangelie lezen, en kennelijk niet alleen voor Anna, en voor die wijzen uit het oosten, en voor nog een paar van wie wij in het evangelie lezen. Maar nu het zo ruim is dat, en het was maar niet een mens die het zei, zeker het kwam wel uit een menselijke mond, maar het was de Heilige Geest die door die mond sprak en die van die lippen van Simeon gebruik maakte. Nu het zo ruim is dat God zelf gezegd heeft dat dat redmiddel in Simeons armen een licht tot verlichting der heidenen is en tot heerlijkheid van Gods volk Israël. Nu Simeon mocht zeggen, nu God door hem gesproken heeft, dat God dit bereid heeft voor het aangezicht van alle volken, mag ik toch wel de vraag stellen: hebt u dat licht dan ook al eens gezien? Is in uw duisternis dat licht uit hemelszalen ook al eens opgegaan? Anders gezegd, zijn uw ogen ook al eens geopend om het licht der wereld te aanschouwen? En hebt u ook al kennis gekregen aan waar de dichter van spreekt in de 97ste psalm: Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Of zit u ondanks het evangelie toch nog in de duisternis? Zit u ondanks het feit dat God dit bereid heeft voor het aangezicht van alle volken? Horen wij daarbij of niet? Ja, vanzelf.
Hoewel God het dus bereid heeft voor het aangezicht van alle volken. Hoewel hij het ons ook toont. Hoewel hij het ons ook doet horen. Hoewel hij het ons ook op het hart bindt. Hoewel hij het ons ook aanbiedt. Dit redmiddel. Zijn zoon. Hoewel Christus dus ook voor ons komt te staan in het heilig evangelie. En zich aanbiedt als de gewillige zaligmaker. Die ons verlossen wil van het verderf en ons redden en behouden wil. Hoewel de Heere het zo dicht bij ons brengt. Voor het aangezicht van alle volken. Zitten we dan toch nog in de duisternis? Hebben we dan toch nog zowel oren als ogen gesloten? Hebben we dan toch nog een hart dat niet naar hem vraagt en niet naar hem uitgaat? Wat moet er dan van ons worden? Zo grote zaligheid, je zou het eens aan Simeon moeten kunnen vragen. Zo grote zaligheid. Trouwens, hij heeft er toch genoeg van gezegd, zodat we het niet eens meer aan hem hoeven te vragen. Hij heeft het toch gezegd, in zielsverrukking, mijn ogen, wat een wonder, zondig mensenkind dat ik ben. Mijn ogen, uw zaligheid gezien, o God, wat een onbegrijpelijk wonder. En dan toch wij nog in duisternis. Wij nog in de nacht. Samen met die verloren wereld. Samen met die wereld die op weg is naar de buitenste duisternis. Wat moet er dan van ons worden? Als we op zo grote zaligheid geen acht nemen. Maar als ons hart daar nou naar uitgaat. Echt. Door genade een verwachting in onze ziel gewekt is zoals dat bij Simeon gewekt was. Verwachtende de vertroosting Israëls. Hoopt op de Heere, gij vromen, want de Heere maakt zijn woord waar. En wacht dan maar biddend en verlangend naar de tijd van overvloediger genade. Om het ook te mogen beleven. En het met Simeon straks ook te mogen zeggen. O Heere, ook mijn oog. Uw zaligheid. Aanschouwt. Als een onbegrijpelijk bewijs. Van uw opzoekende zondaarsliefde. Wel nu gemeente. Vanwege dit gebeuren. Vanwege dit heilsgebeuren in het leven. In de ziel van Simeon kan hij ook spreken over heen gaan in vrede. Daar begon hij zijn lied mee. We sloegen dat over, maar ik kom daar dan nu op terug. Vers 29. Nu op dit moment laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Wat is dat dan? Meestal verstaan we dat als een verzuchting. Als, ik zou zeggen, een verzoek, een gebed, een bede van Simeon om te mogen sterven. Heere, laat het nu maar zover zijn. Nu die de Christus des Heren in de armen heeft. En het gaat nog verder, nu hij de Christus des Heren door de Heilige Geest toegepast heeft gekregen aan zijn hart. Nu zou Simeon het liefste maar sterven. Want nu kan het. Ja, nu kan het. De Christus in het hart. De vrede Gods in de ziel. Gods zaligheid aanschouwt. Ja, dan kan een mens ook de doodsjordaan wel over. Nu kan het. Wat verlangt Simeon nog meer? Nu heeft hij toch in beginsel al verzadiging van vreugde. En hoe langer hij nu op aarde leeft, hoe moeilijker het voor hem gaat worden. Want ja, dit blijft natuurlijk zo niet. Dit is iets in het leven van Gods kinderen wat de Heere schenken wil. Maar en waar de vrucht nog wel lang van blijft bestaan. Maar wat in de dadelijke beoefening en de beleving niet onafgebroken zo zal zijn. Dus het kan alleen maar minder worden als we hier op aarde moeten voortleven. En we kunnen alleen nog maar weer de strijd in moeten met ons verdorven bestaan, waar Simeon op dat moment helemaal geen last van heeft. En we kunnen alleen nog maar weer opnieuw de verleidingen en de verlokkingen van de wereld moeten meemaken, waar Simeon op dit moment helemaal geen hinder van ondervindt. En we kunnen misschien opnieuw de verberging van Gods aangezicht moeten gaan meemaken, als de Heere vanwege overgebleven zonde dat nodig oordeelt in het leven van de zijne. Daar heeft Simeon op dit moment helemaal geen last van. Nu is het volop het vriendelijke aangezicht van de Heere. En hij baat in het licht van Gods genade en Gods goedertierenheid. En vandaar dat het best begrijpelijk zou zijn, nietwaar, als Simeon tegen de Heere zou hebben gezegd met dat kind Jezus in de armen: laat u mij nu maar sterven. Heere, mag het. Mag het nu. Hij is er klaar voor. Gans bereid. Moeten we de woorden zo opvatten, zoals ze misschien door ons vaker zijn opgevat? Wel, aannemelijk is deze verklaring wel. Maar de woorden van het lied, zoals we dat hier lezen, laten toch iets anders zien. Want het is geen optatief. Het is niet een wensende manier van spreken. Het is in het Grieks gewoon, ik zeg dat maar voor degenen die daar misschien toch enig idee van hebben, het is gewoon de indicatief. Het is gewoon de stellende manier van spreken. Wat gebeurt er op dit ogenblik? God is bezig een weg te nemen. God is bezig om hem te laten heen gaan. Simeon verzucht niet: Heere, mag het nu? Simeon constateert dat hij aan het sterven is. Dat spreekt zijn mond uit. Het is geen bede. Maar de Heere is het al aan het doen. Hij laat hem al heen gaan. Hij is al aan het einde. Hij weet het. En hij is er helemaal mee verzoend. Hij wenst zich niets anders. Want het is vrede. Vrede, dat woord gebruikt hij toch. En wat is dan vrede? Vrede is dat het zo vlak is dat er niets meer tussen God en hem in zit. Dat er geen enkele zonde meer overgebleven is. Dat er geen enkele hindernis meer zit. God heeft niets meer op hem aan te merken. Op Simeon niets meer aan te merken, nee. Want dat kind heeft alles weggenomen wat er tussenin zat. En dat kind zal de borg voor staan dat alles wat scheiding zou moeten maken tussen God en Simeon, tussen Simeon en God, dat dat allemaal zal worden weggedaan. En daarom, God ziet geen zonde meer in Simeon. En Simeon voelt de goedkeuring Gods over zijn leven. O, wat een onbeschrijfelijk wonder. Zelfs de zondige natuur en de overgebleven boosheid zijn weg, verzoend door die zaligmaker. Dat is vrede. En dus kan Simeon zo de overstap maken. En dat gebeurt nu. Dat weet hij. Dat weet hij uit Gods woord. Hij zou, zo heeft hij het kennelijk verstaan, hij zou de Christus des Heren zien en niet eerder sterven. Maar hij zou de Christus des Heren zien en dan sterven. Zo heeft hij de openbaring verstaan. En nu heeft hij de Christus. En nu heeft hij Gods zaligheid. En dan ook dat andere. Terstond. En zoals het gezegd is, zo gebeurt het ook. Want nu kan het. Zeker, nu ziet Simeon in de dood geen vijand meer. Althans, als hij er nog een vijand in ziet, dan is het de vijand die teniet gedaan wordt. Nu ziet Simeon in het graf geen verschrikking meer. Nu is het graf geen duistere spelonk meer voor hem. Nu is het alleen nog maar een doorgang tot het eeuwige leven. Want Christus is hem alles. En in Christus heeft hij alles.
En dan kan hij zonder verschrikken de laatste stappen ook doen. En dan de allerlaatste stap. En dan is hij er. Dan is hij er. Thuis. En voorgoed. Zo voelt hij het. En zo heeft hij ook wetenschap dat hij zijn taak volbracht heeft. Hij mag het nu allemaal neerleggen. Zijn werk zit erop. Daar spreekt hij immers ook van. Nu laat gij, heren, uw dienstknecht gaan in vrede. Dat was hij, een dienstknecht. Maar leest u dat dan ook maar zoals het er eigenlijk staat. Uw slaaf. En meer was die niet. En meer hoefde ook niet. En meer wilde ook niet. Wilde hij ook niet. Uw slaaf. En van wie was hij dan de slaaf? En alweer iets heel bijzonders in onze tekst. Nu laat gij, heren, uw slaaf gaan. Maar u weet dat heel vaak is de weergave van het Griekse woord kurios het woord heren in onze Bijbel. Vanmorgen ook. Toen het over de zaligmaker Christus de Heere ging, was dat de kurios, de gebieder. Simeon gebruikt dat woord hier niet. Want hij wil nog duidelijker aangeven hoe hij zijn eigen positie ziet en zijn eigen verhouding tegenover de Heere beleefd heeft. En dus gebruikt hij niet het Griekse woord kurios, maar het Griekse woord despotes. En dat legt nog meer nadruk op het absolute beschikkingsrecht van de Heere. Om het maar met een woord uit onze eigen vaderlandse geschiedenis te zeggen. Simeon is niet meer dan Gods lijfeigene. Een volkomen horig mens. En hij wil niet liever. Zeg dan maar Gods slaafje. En daarom staat Simeon hier niet te roemen. Heer, ik ben toch uw knecht. En daarom laat Simeon hier zich niet voorstaan op wat hij als knecht des Heren allemaal gedaan heeft. De taal en de geest van de Farizeeër is hem helemaal vreemd. En Simeon staat zich ook niet te beklagen dat hij in zijn leven niet meer geweest is dan een nietig slaafje. In zo'n ondergeschikte positie. Simeon had geen last van al die oprispingen waar mensen vandaag zoveel last van hebben en waarom ze altijd maar moeten hameren op mensenrechten. Simeon had er geen last van. Hij was volmaakt tevreden met wat God hem gemaakt had. En wat had God hem gemaakt? Een wachter op de muur van de stad. Of een nachtwaker in een wijngaard. En Simeon hoefde maar één ding te doen. Eén ding te doen door de nacht heen te kijken. Tot hij de strepen van de nieuwe dag zag beginnen. Tot hij het licht aan de horizon zag verschijnen. En als hij het licht aan de horizon zag verschijnen, dan moest hij iets zeggen. De nieuwe dag komt. En dat heeft hij gedaan. En voor meer werk heeft God hem niet aangenomen. Dus nu kan hij worden afgelost. Nu kan hij worden ontslagen. Nee, niet ontslagen. Nu kan hij dan met pensioen. Nee, ook dat niet. Nu kan hij vervroegd uittreden. Ook dat niet. Hij treedt niet uit en zeker niet vervroegd. Hij gaat niet met pensioen, hij wordt bevorderd. Hij krijgt promotie. Hij mag naar huis. Hij mag in een andere tempel gaan dienen. Hij mag volmaakt gaan dienen. Niet meer te kijken naar de nieuwe dag die aan moet breken. Maar hij mag gaan zingen van de zon des heils die reddend opgegaan is. En als hij zijn laatste taak volbracht heeft, deze wachter, deze verkondiger van de nieuwe dag,
als hij zijn laatste taak volbracht heeft. Nog eventjes gaat de geest der profetie hem straks vervullen en spreekt hij nog een enkel woord, met name tot Jozef en Maria, over de betekenis van dat kind in zijn armen. Maar dan is het voorbij. Dan kan de stem gaan zwijgen. Dan kan zijn mond zwijgen. Gemeente, Gods woord zegt het niet met zoveel woorden, maar ik geloof dat Simeon op diezelfde dag gestorven is. Misschien wel vanwege de liefde Gods, die zo overweldigend was dat zijn hart het niet meer bevatten kon. Wie zal het zeggen? Maar hij heeft ervan getuigd: Heere, ik ben bezig, omdat u me bezig doet zijn, heen te gaan naar uw woord. En dan is op diezelfde dag zijn geloof nog overgegaan in aanschouwen, de vreugde van zijn Heer. Anna moest nog werk doen. Anna komt daar straks ook bij. Die krijgt van de Heer nog een opdracht. Die oude Anna. En ze moeten nog op uit in Jeruzalem. Simeon niet meer. Daar is God ook soeverein in. In hoeveel taken hij iemand geeft en hoe lang hij iemand in dienst neemt. En waartoe hij iemand ook roept en bekwaamt. Maar voor Simeon is de dag van de vreugde zijns Heren geweest. En de dood heeft geen verschrikking meer voor hem overgehouden. Doorgang tot het eeuwige leven. Ja, maar Simeon was een oude man. Waar hebt u dat gelezen? Waar staat dat in de Bijbel, dat Simeon een oude man was? Of we dat nou altijd gedacht hebben, of dat we dat nou misschien altijd gehoord hebben, of dat ons dat misschien al van onze jeugdjaren verteld is, maar het staat nergens in de Bijbel. Ja, maar als je Christus in je hart mag hebben op je 40ste, kun je ook sterven. En je hoeft er niet eens 40 voor te zijn. Als je dat mag beleven, mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd. Op dat moment kan het. En daar hoef je geen 80 of nog ouder voor te zijn. Nee, maak u niet wijs, Simeon was een oude man, dus. Want die conclusie, en ons arglistig hart trekt makkelijk zulke conclusies. Wij hebben de tijd nog wel, wij kunnen dat nog wel uitstellen. We kunnen niks uitstellen. Niks. Want we weten niet hoe oud we worden. En het heeft ook niks met leeftijd te maken allereerst. Waar het mee te maken heeft, dat is met de wetenschap, met de ondervinding, met de beleving: ik ben een verloren mens. En er is niemand die me redden kan dan God alleen. Waar het mee te maken heeft, dat is met het besef: ik zit in het duister, ik zit in het gevangenhuis. Ik ben een slaaf en er is niemand die de duisternis verdrijven kan en die de deuren van de gevangenis openbreken kan. En er is niemand die me uit mijn slavernij verlossen kan dan de Heere alleen. O God, geef dat mijn oog het goede aanschouw, dat mijn ogen uw zaligheid mogen aanschouwen. Daar heeft het mee te maken. En dat hangt niet van leeftijd af. Daarom laten we niet een verkeerde toepassing en een verkeerde conclusie maken, alsof het vanavond alleen maar een preek zijn voor oude mensen, dat die op hun hoge leeftijd, in hun ouderdom, misschien eens een keer zouden mogen beleven dat ze de Christus des Heren zouden mogen aanschouwen. Ook al ben je nog geen eens 10 jaar, jochie. Ook al ben je nog geen eens 10 jaar, meisje. Jij hebt net zo goed deze zaligmaker nodig om voor de Heere te kunnen bestaan. En de Heere laat dat heil aan al de volkeren zien. En hij laat dat heil vanavond aan ons allemaal preken. Hoe kan een mens God ontmoeten? Hoe kun je heen gaan in vrede als die tijd aanbreekt? Hoe kun je heen gaan in vrede? Dan, als je met je ogen des geloofs de Christus Gods, zijn redmiddel hebt mogen aanschouwen. En als de Heere tot onze ziel gezegd heeft: ik ben uw heil. Amen. Psalm 7e vers. Laten wij samen danken. Genadige God, we zeggen uw grote naam dank voor het feit dat u ons ook vanavond nog het evangelie hebt doen horen uit de mond van Simeon. Hij heeft uw zaligheid, zo mocht hij ervan spreken, gezien. En toen was het allemaal vlak, en toen was het allemaal goed, en toen kon hij sterven, en toen ging hij ook sterven. Heere, toen was zijn taak voorbij, althans op aarde. Toen werd hij bevorderd tot hoger heerlijkheid. Toen heeft hij zijn wens verkregen. En dan altijd, en eeuwig, en ongestoord. Het lam volgen waar het ook heen gaat. De grootheid Gods bezingen. En als nooit op aarde mogelijk is, de wonderen aanbidden van uw eeuwige zondaarsliefde. De wonderen van uw zaligmakerswerk, o Heer Jezus. De wonderen van het feit dat u gewillig bent om in een mensenhart te wonen, o Heilige Geest. Heere, laat uw woord, zoals we dat vandaag gehoord hebben, nu ook vrucht mogen dragen in ons leven. En laat het vrucht mogen dragen in de ganse wereld. Heere, het was voor Simeon en het werd door hem heel persoonlijk beleefd. Maar het was niet voor Simeon alleen. Hij sprak over dat heil dat gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Hij sprak over een licht tot verlichting der heidenen, tot heerlijkheid van uw volk Israël. Heere, breng ze dan overal vandaan en trek ze uit al de volkeren van deze wereld. En wilt u ze winnen en inwinnen voor u en voor uw dienst. En Heere, wil dan het werk dat gedaan wordt om uw woord onder heidenen en onder Israël te verkondigen, zegenen en bekronen met uw zegen, opdat er vrucht mag komen op het gestrooide zaad en opdat het evangelie blijken zal ook over de ganse aarde een kracht Gods tot zaligheid te zijn. En wilt gij hen die tot die arbeid ingegaan zijn, getrouwheid en bekwaamheid geven en hen vertrouwen schenken, dat ook in dit opzicht uw woord niet ledig tot u wederkeren zal, maar dat het straks gezien zal worden in alle heerlijkheid, dat Simeon de waarheid gesproken heeft en dat deze Christus des Heren waarlijk licht voor de heidenen en heerlijkheid voor Israël zijn zal. Zegen uw woord, o God. En wilt gij aan de dag van morgen, als we nogmaals naar uw evangelie hopen te luisteren, in ons midden zijn met de krachtige en heerlijke werking van uw Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 36.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.